Goedemorgen. Oude plaat, 1800 zoveel. Ik kreeg een boek van een broeder van ons, daar stond hij in. Ik denk, ik neem deze. We gaan verder met de tabernakel. Voor de mensen die misschien de eerste keer deze serie dan horen. Ik spreek al een aantal keren over de tabernakel en we zijn nu bij 4 gekomen. Bij het vierde deel als het ware. En wat wij gesproken hebben is dit. De eerste ging over in het midden. En ik zie dat dit een andere versie is dan die ik thuis gebruik. Dus we zien het in hoe ver hij komt. Maar in het midden, daar ging er om. Dat was de eerste keer dat we zagen dat God Israël bevrijd had. Waarom? Om in hun midden te wonen. Dat was de reden. Dus niet om bevrijden en doen waar je zin in hebt. Nee, hij wilde het centrum zijn. En de tabernakel stond ook in het midden van het volk. Het tweede was binnen of buiten. En dat was van, oké, dan woon je daar als Israëliet en dan zie je daar een tempel in het midden. Of een tabernakel. En dan word je geconfronteerd met die witte muur. Van rechtvaardige daden sprak dat. En dan stond er een poort. Een poort die breed was. En dan keken we naar verschillende dingen. Naar de omheining en naar de poort. En we hebben gekeken naar allerlei mensen. Van, hoe ga je binnen? Ga je wel binnen? Durf je wel naar binnen? Maar die poort was open voor iedereen. Heel Israël mocht hier komen, in een voorhof. Het laatste offer hebben we gezien. We zijn er binnen gegaan en daar kwam het brandofferaltaar tegen. En waar sprak het brandofferaltaar voor? Allemaal offers brengen voor je zonde weg te nemen. En als wij dan binnentreden, worden we direct geconfronteerd met het kruis. Met wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Hij die onze zonde heeft weggebracht. En het vierde is het wasvat. Dat als we, als het ware als we zeggen, van bij het kruis geweest zijn, dat we elke keer terug moeten komen om ons te reinigen van de dagelijke beslommeringen. Want zij leefden hier in de woestijn. En zo leven wij in de woestijn. En worden we besmet met de dingen van de wereld. Bewust, onbewust. Maar dat er elke keer weer een weg terug is. Daar was het wasvat voor. Dus elke keer als je naar voorhof komt, word je geconfronteerd met de vergeving van God. Door de Heer Jezus Christus. Het mooie van de tabernakel is dat in de Hebreeënbrief al gezegd wordt dat het een afspiegeling is van dat wat in de hemel nu plaatsvindt. Mooi, hè? Dus we hebben het echt over hemelse aspecten. Ik zei het net vierde, maar het is al de vijfde. En wij gaan het nu hebben over het heilige. Dat is als het ware de tent. Daar waar God gezeten is. En voordat we dat gaan doen, gaan we een stuk lezen uit het woord. Ik heb dit keer de Nieuwe Statenvertaling. Want helaas, mijn NBG-vertaling was al oud, maar toen viel die en nu is die helemaal kapot. Dus we hebben afgesproken de NBG te gebruiken. Nou, één keer gebruik ik nu de Nieuwe Statenvertaling. Exodus 26. De tabernakel moet u vervolgens maken van 10 tentkleden. Van dubbeldraad, fijn linnen en blauw-purper, rood-purperen en scharlaken-rode wol. U moet ze maken met gerubs erop, werk van een kunstenaar. De lengte van één tentkleed moet 28 L zijn en de breedte van één tentkleed 4 L. Al de tentkleden moeten in dezelfde afmeting hebben. 5 tentkleden moeten elkaar vastgemaakt worden en nog eens 5 tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden. Dan moet u blauw-purperen lussen maken aan de zoom van het ene tentkleed, aan het uiteinde van het ene stel. En zo moet u ze ook maken aan de zoom van het laatste tentkleed, bij het tweede stel. U moet 50 lussen maken aan het ene tentkleed en 50 lussen moet u maken aan het uiteinde van het tentkleed dat bij de tweede stel behoort. De lussen moeten precies tegenover elkaar gezet zijn. Dan moet u 50 gouden haken maken en met die haken de tentkleden aan elkaar vastmaken, zodat de tabernakel één geheel is. Dus we hebben even voor de duidelijkheid 5 rijen, die worden aan elkaar genaaid, zeg maar. We hebben nog 5 rijen en die worden in elkaar gehaakt met gouden haken. En dat komt over de tabernakel te liggen. Ook moet u kleden van geithaar maken voor een tent over de tabernakel. 11 tentkleden moet u daarvan maken. De lengte van één tentkleed moet 30 L zijn en de breedte van het tentkleed 4 L. De 11 tentkleden moeten eenzelfde afmeting hebben. En u moet 5 van de tentkleden apart aan elkaar vastmaken en 6 van de andere tentkleden eveneens apart. Vervolgens moet u het 6e tentkleed dubbel vouwen aan de voorkant van de tent. Dan moet u 50 lussen maken aan de zoom van het ene tentkleed, het laatste van het stel, en 50 lussen aan de zoom van het tentkleed bij het andere stel. Vervolgens moet u 50 koperen haken maken en u moet de haken in de lussen aanbrengen en de tentdelen zo aan elkaar vastmaken dat ze één geheel vormen. Even voor de duidelijkheid. We hebben de eerste doek, lichter, 5 banen. Gouden haken, 5 andere banen. Die liggen dus hier overheen. Dus hier 5 en daar 5. Exact op de afscheiding van het heilige en het heilige der heiligen. Daarover komt een ander kleed. Die heeft 5 banen. Koperen haken, weer 5 banen. Lezen we verder bij vers 12. Het loshangend deel van wat overblijft van de kleden van de tent, namelijk het halve tentkleed dat overblijft, moet aan de achterkant van de tabernakel overhangen. Je ziet dus niets meer van de eerste tent, van de eerste kleed. De el die aan deze en de el die aan de andere kant in de lengte van de kleden van de tent overblijft, moet langs de zijkanten van de tabernakel overhangen. Aan deze en aan de andere kant om die af te dekken. U moet ook voor de tent een dekkleed van rood geverfde ramshuiden maken. En daarover een dekkleed van zeekoeienhuiden. Tot zover. En dan 1-2 teksten uit Hebreeënbrief. En dat is Hebreeën 3, vers 1 en Hebreeën 4, vers 1. Hebreeën 3, vers 1. Daarom, heilige broeders en zusters, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostelen en hoge priesters voor onze belijdenis. De Heer Jezus Christus. Oftewel, kijk naar de Heer Jezus Christus. De Hebreeënbrief gaat ook gedeeltelijk over de tabernakel. Hoofdstuk 4 vers 1. Laten we dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Oftewel, wij mogen binnengaan in zijn rust. Nou, heel veel technische aspecten. Voor een technisch docent is dat natuurlijk ideaal. Maar daarom heb ik het een klein beetje benoemd. Nou, we gaan drie kijken naar drie dingen. De kleden, het heilige en de uitnodiging. Want al deze dingen leren ons. Leren ons iets. En we mogen weer, dat heb ik al eerder genoemd, het is een stuk symboliek, maar dat wordt in de Bijbel gebruikt. En zeker van de tabernakel kom je dat tegen. Het eerste dekkleed, zoals dat ook wel genoemd, hier kan je goed zien, dat is dit kleed wat er overheen zit. Dat is het kleed wat je van de buitenkant niet ziet, maar alleen van de binnenkant ziet. Dus we moeten ons even voorstellen, wij komen daar. Ik ga er eventjes vanuit dat we door de poort gegaan zijn. Dat we overweldigd zijn van het brandofferaltaar, het kruis. Dat iemand gestorven is voor onze zonde. En wij belijden, Heer Jezus, Heer, u bent koning over mijn leven. En als je dan weer teruggaat vanuit het voorhof, de woestijn in ons dagelijk leven. Dan zie je elke keer in het middelpunt de tabernakel liggen. Het middelpunt van ons leven, dat is God. En dan denk je, dan mag ik elke keer terugkomen. En dan kom je weer terug en dan ga je naar het wasvat. En dan belijd je je zonde. En hij is getrouw en rechtvaardig en vergeeft ons alle ongerechtigheid. Maar er staat daar nog een tent. Heel veel christenen beleven dit wat ik nu net zeg. Die weten van het kruis en die weten van hun vergeving, maar hebben nooit echt ervaring met God zelf. Dat komt omdat ze nooit binnengegaan zijn. Terwijl een wedergeboren christen, om het zo te zeggen, iemand die daar was, een Israëliet, een priester, die mocht naar binnen. Daar gaan we nog zo meteen naar kijken. En als je naar binnen kwam, dan zag je namelijk het eerste kleed. Dat was verwerkt met de kleuren die ook in de poort zaten. Weet we dat nog? Exact dezelfde kleuren die in de poort zaten, kom je namelijk tegen in de... Oh, dat is nou jammer. Deze, in de deur en in het kleed. En dat sprak van wit, heilig, reinheid, zonderloosheid. De priesters droegen linnen kleden. Waarom? Omdat ze niet mochten zweten. Maar dat liet ook hun heiligheid en reinheid zien. Er zat blauw-purper in. Het beeld van de hemel. Jezus die nedergedaald was van de hemel naar de aarde. Heel die poort en die kleuren bracht ons bij de Heer Jezus. U bent van beneden, zegt de Heer Jezus. Ik ben van boven. U van deze wereld. Maar ik hoor niet van deze wereld. Blauw spreekt van de Heer Jezus. Dat was hemels is, moest mens worden, zegt Filippenzen. Het sprak van rood-purper. Het purper aandoen betekent als het ware een keizerlijk iets aandoen. Koning van alle koningen. En Jezus liep daarmee. Bij de kruisiging. Karmozijn of scharlaken zit erin verwerkt. Ook een soort rood. Dat is ook de kleur van de koning en de kleur van de kruisiging. We komen dat tegen in de poort en dan mag je naar binnen. Maar dan kom je ook weer tegen met die deur. Dus als je in het heilige binnengaat, alles wat je ziet, als je omhoog kijkt, Want daar zie je het, hè? Vind je namelijk de Heer Jezus. Je vindt nog iets. Gerubs staan erop. En de gerubs zijn engelen. Je hebt een paar aantal engelen. Een aantal verschillende soorten. Maar deze zijn als het ware altijd betrokken bij Gods aanwezigheid. Daar waar je God vindt in de Bijbel, vind je gerubs. Daar waar Gods heiligheid is, vind je gerubs. Dat waren de twee met die de zware die voor Adam en Eva het paradijs tegenhielden. Zij spreken over de gerechtvaardigheid als het ware. De nabijheid van God. De weg was geblokkeerd. En ook daar kom je ze tegen. Je kijkt naar boven en je ziet ze staan. Maar ver als je binnen bent, zie je nog een gordijn. Het heilige der heiligen. Daar staan de gerubs. Daar waar God gezeten is. Enige kleed wat we mogen zien. De Colossensebrief zegt dit. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Ik vind het zo'n mooi beeld. Want wij blijven vaak bij het kruis hangen met respect. En dat is de plaats om te zijn. En dat we onze zonden af kunnen wassen. Maar God geeft hier iets mee. Er is veel meer. Wij mogen naar binnen gaan. Maar als we ons blik omhoog houden. Heel veel mensen blijven op dat voorhof hangen. En kijken alleen maar naar hunzelf. Ah, dat kruis staat wel. Ik ben nog steeds slecht. En ik heb me nou wel afgewassen. Maar jij wil niet weten hoe slecht ik ben. Maar dat leert God helemaal niet. Alles op de voorhof wijst naar Christus. Alles in het heilige wijst naar de Heer Jezus Christus. Het is niets van onszelf. En dat geeft moed, dat geeft hoop. Want als je dan voorbij de brandoffer bent, voorbij dat wasvat, mag je naar binnen. We hebben al gezien, 10 geweven banen. Hè? Ik vond het fascinerend. Dus 5 banen over het heilige, gouden haken. En 5 banen over het heilige der heiligen. Daar waar de ark staat. 5 spreekt in de Bijbel van onze menselijke verantwoordelijkheid. In de eerste plaats tegenover God en in de tweede plaats, of de eerste plaats tegenover de mens en God. En dat zie je ook namelijk in de 10 geboden. Er zit 5 en 5, gericht op de mens, gericht op God. Kom je ook weer hier tegen. Er zit zoveel rijkdom in. Ik noem het ook een aantal dingen, dat u ook verbaasd staat van wat het woord te bieden heeft. In de hoop dat we er steeds verder in gaan duiken. Hebreeën 10 vers 5 zegt dit. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld. Offers en gaven heb ik niet verlangd. Maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagde ik niet. Toen heb ik gezegd. Hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Die verantwoordelijkheid als mens heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hij kwam letterlijk 100% als mens. Om Gods wil te doen. Alles wat we zien. Misschien zag je nog net die gouden haken zitten. Sprak van de Heer Jezus Christus. Dus het denkbeeldig komen daar binnen. En we zien alleen maar het werk van de Heer Jezus Christus. Als je daar een ontmoeting mee hebt, dan gaat uw leven radicaal veranderen. Daar ben ik echt van overtuigd. Gouden haken. Goud spreekt van de Bijbel over Gods gerechtigheid. Hij heeft de gerechtigheid gegeven aan ons. Alles gaat om God, de eerste kleed. Het eerste kleed heet officieel ook de tabernakel. Want als je dus tabernakel zegt, heb je eigenlijk over het eerste kleed. Dat is de tabernakel. En daaronder vinden we allerlei attributen. Het enige kleed wat gezien kan worden. Het enige kleed wat wij kunnen zien, maar de wereld niet. Daarom is het echt een dwaasheid. Als je op school loopt, in mijn geval, als je in je werk bent en je vertelt over Christus, snappen ze er geen hout van. Omdat Christus, God zelf, de ogen moet openen, het hart moet openen. Je kan er wel van vertellen en je kan het laten delen en je kan zelfs iemand meenemen de voorhof in, hier in de gemeente. Dat ze zeggen, nou wat jullie hebben, onvoorstelbaar mooi. Ik voelde gewoon de liefde van God, maar je kan er geen deel aan hebben. Dat je nog nooit echt binnen geweest bent. Dat je het brandvat wel ziet. Het brandofferaltaar, maar het is niet van jou. En dat je het wasvat wel ziet, maar dat je er nooit gebruik van maakt. En toch zie je de dingen van God. En dat is ook voor het heilige. Je ziet het wel. Ja, we hebben zo'n mooie plaats om te zijn. Mooi, maar je gaat nooit naar binnen. Het rood geverfde ramsvellen. De tweede kleed, nu ga ik te snel, is van de geitenhaar. Dat is dit kleed, moet ik het goede knop indrukken, dat is deze. Die is van geitenhaar gemaakt. Die is langer als de tabernakel. Dus die dekt heel dat eerste kleed af. En geitenhaar, als we daaraan denken, dan denken we aan de profeten. Die geitenkleden droegen. Dan denken we aan Leviticus. En dat is zo mooi. Leviticus 16. Het hart van de Tora noemen ze dat. De Tora zijn de eerste 5 Bijbelboeken. En daar exact in het midden. Dat is de wet voor de Joden. Hè? Daar moet je aan voldoen. Exact in het midden. Het hart van de Tora. Weet je wat er staat? De grote verzoendag. In het hart van de wet. Zegt Jezus. Hier geef ik de oplossing. En daar wordt gesproken van 2 geitenbokjes. Eén die de woestijn ingaat met de zonde van Israël. En een ander bokje waar allerlei dingen mee gedaan worden. Het gaat over de vergeving. Het gaat over de grote verzoendag in het jaar van Israël, waar God helemaal opnieuw begon met Israël. We denken aan dat ene bokje wat geofferd werd in de plaats van Isaac. Want als je geit aan hem, daar denkt een Jood aan. En dat ligt over dat kleed wat over de Heer Jezus gaat. Er is een offer volbracht. Leviticus 16 vers 9 zegt dit. De bok die door het lot van de Heer bestemd is, moet hij als reddingsoffer opdragen, of reinigingsoffer. De bok die door het lot bestemd is, moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee te werken. Het kleed gaat over verzoening. Dat is iets, als je daar binnenkomt, dan weet je dat. Er is verzoening gebracht door de Heer Jezus Christus. Toen op hem onze zonden werden gelegd op het kruis, was zijn heerlijkheid niet zichtbaar, zegt Jesaja. Zo is het niet zichtbaar soms. Als je binnengaat wel, dan zie je zijn heerlijkheid. Ben je buiten, dan zeg je, daar is de heerlijkheid van God. Dat is een bepaald gebied van mij, waar ik weet, van daar mag je dienen. En dat ligt een geitenharen vel overheen. Koperen haken. Dat kleed is met koperen haken. Niet met gouden haken. Het is laat zien van wat hij gedaan heeft als mens. En Christus rekent af met de ongerechtigheid van de mens. Daar spreekt koper van. Want het brandofferaltaar was van koper. We hebben het ook nog teruggezien. Ik kan niet alles terughalen. Dat duurt te lang. Maar dat sprak ook van koper. We hebben het gezien. Die waren van de spiegels gemaakt. Als je het nog kunt herinneren. Van een heel ander verhaal uit het Oude Testament. Het derde. Roodgevulde of roodgeverfde ramsvellen. Als de priesters aangesteld werden, de allereerste keer, Aaron en zijn zonen, werden er rammen geofferd. 2, waarom? Voor de wijding van hun priesterschap. Rode vellen. We mogen denken ook weer aan Genesis 22, waar Abraham zijn zoon offert. Hij wijdt zijn zoon aan God. Jezus was volkomen toegewijd aan de taak van God. Het spreekt over het bloed van de Heer Jezus. Zo toegewijd dat hij zijn eigen bloed gaf. Al de kleden gaan over de Heer Jezus Christus. Maar Jezus maar zei, mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te voltooien. Dat was een werk tot het kruis. Dat was een werk tot de dood. En dan komen we bij de laatste. Trouwens is heel mooi, bij het rode kleed zijn geen afmetingen. Niets. Je vindt geen lengte, niets. Maar zo is het ook met de toewijding van Christus. Daar is geen grens aan. Die gaat over alle grenzen heen. En dan komen we bij de laatste. En daar krijgen we dan wel deze. Dat is die. Zeekoeien. Ik dacht altijd, hoe komen ze eraan? Maar de Rode Zee schijnt vol van die dingen te zijn. Of in ieder geval geweest. En dat is een zeekoe. Dus ze hebben er heel wat gebruikt. Zeekoeien kwamen in de Rode Zee voor. En weet je wat het daarvan is? Die huiden zijn gewoon onwijs sterk. Het maakt niet uit wat de wereld doet. Het maakt niet uit wat de woestijn brengt. Stormen, zon, regen, wat dan ook. Dat kleed kan er tegen. En als je dan het kleed ziet, dan is hij daar een beetje bruin. Maar hij was waarschijnlijk grijs, zwart geweest. Maar het is een bescherming ervan. Van de buitenkant ziet het er eigenlijk niet uit. En dat merk je ook. De gelovigen zeggen van, het is fantastisch om bij God te zijn. Het is fantastisch om Christus te kennen. En de mensen die zien die witte muur, die denken, joh, dat schijnheilige gedoe van jullie, moet je dat dak zien. Het zegt niets. Maar dat kan ook niet als je niet eerst het kruis gezien hebt. Dat is ook onmogelijk als je niet de Heer Jezus zelf ontmoet hebt. Het heilige en het voorhangsel van het heilige. Hier gaan we naar binnen. Hier vindt het plaats en hier is het heilige der heiligen. En ik laat alleen zien, de gouden kandelaar, het altaar, de toonbroden. Daar gaan we de volgende keer over hebben. De Dan kom je het voorhangsel van het heilige. Hier zie je dan ook de cherubs. Het heilige der heiligen met de ark. Maar wij hebben het hier over. Hier mocht je naar binnen. Als je namelijk gewoon een priester was. Als je de Heer Jezus Christus kende. Priester betekent in het Hebreeuws, is Nederlands Kohen. Hij die in de tegenwoordigheid van God is. Moet je eens voorstellen. Hij die in de tegenwoordigheid van God is. Weet je wat de Bijbel leert? Dan moet u heel goed luisteren, want dit geldt voor u. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om grote daden te verkondigen. Wij hebben een boodschap. Wij mogen de grote daden van God verkondigen. En dat kan ik op school doen op een hele rustige manier, anders word je op je vingers getikt. Maar dat mogen we op het werk doen, dat mogen we overal doen. Je mag Gods daden verkondigen als priester. Openbaring 1 vers 6. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters, tot God. U bent een priester, omdat u een kind van God geboren bent. Omdat u wedergeboren bent. U bent voor onze God aan een koninkrijk gevormd, zegt Openbaring 5 vers 10. En tot priesters gemaakt. U hoeft er niet meer aan te twijfelen, want dan kijkt u weer naar uzelf. Het is het werk van de Heer Jezus Christus. En als dat zo is, dan mogen wij hier binnenkomen. Want tipje van de sluier. Dit spreekt van het licht der wereld. Dit spreekt van onze gebeden. Dit spreekt van het brood van het woord. Die dingen die wij precies nodig hebben om werkelijk Christus te ervaren. Want heel veel mensen zijn daar nooit mee bezig. En denk van, Heer, u moet alles doen. Terwijl God zegt, kijk eens, ik heb je het woord gegeven om mij te leren kennen. Niet uit last of uit wet, maar uit een verlangen. Dat je denkt, nou, ik ben benieuwd. En dan gaat Gods geest werken. De ingang, dezelfde kleuren. Het heilige is vol met goud. Moet je je voorstellen dat je in de woestijn loopt. Je loopt daar binnen in de voorhof en je komt binnen. En je wordt geconfronteerd met al het goud. De hele muren waren compleet van goud. Je kijkt naar boven en je ziet al die kleuren. En wij weten dat het goud speelt van de gerechtigheid van God. Wij zien de dingen staan. Wij kijken omhoog en we zien de Heer Jezus Christus. Zoals een discipel omhoog keek en hij zegt, ik zie hem zitten aan de rechterhand van God. Weet je wanneer het momenten zijn, als we misschien hier zijn en we zijn in aanbidding. We zingen. Dan sta je eigenlijk hier voor dit reukofferaltaar. Dan breng je God de eer die hem toekomt. En dan voelen we ons soms wel eens boven onszelf uitgetild. Dan voelen we ons eigenlijk wel eens alle ellende er nog. Maar dan hebben we een ontmoeting met de levendmakende God. Kent u dat nog? We kunnen heel veel theorie behandelen. Hè? Fantastisch, God, wat mooi. Maar als ons persoonlijk leven niet raakt. Nou ja, dat is kennis. Leuk. Ook wel mooi, ook wel belangrijk. Maar kent u het nog? Dat u een ontmoeting hebt, dat u zegt van, ik zit in mijn stoel in mijn eigen kamer en ik treed het heilige binnen. Omdat ik het kruis voorbij mag gaan. Omdat ik mijn zonde mag belijden aan mijn God. En ik mag binnen. Ik open de deuren. Heer, zegen uw woord als ik het lees. En ik lees het in het vertrouwen, God is hier. Kent u dat werkelijk nog? Als u dat niet kent, dan moet u het gewoon weer proberen. En bedoel ik echt, dan ga je zitten. En dan neem je een moment in de stilte. En dat is al heel moeilijk in deze maatschappij. Stilstaan en luisteren. Ons leven moet in overeenstemming zijn met onze positie als priesters. Ons leven moet in overeenstemming zijn met onze positie als priesters. Niet om ons op de borst te slaan. Kijk eens wat ik gedaan heb, want dan vergeet je het brandvat, hè? Het brandaltaar. Niets van ons bij. We hebben het gekregen. Hij heeft ons priesters gemaakt. De rechtvaardige daden die wij doen is door de Heilige Geest. Niets van onszelf. Ons willen en dat wat we doen is door de Heilige Geest. Niets van onszelf. En dat geeft rust. Weet je, we krijgen een uitnodiging. Veel gelovigen ervaren dit. Allerlei dingen omdat ze binnengaan. En heel veel gelovigen ervaren dit nooit. Of heel lang geleden. De vraag van vanmorgen is eigenlijk dit. En ik kan hier een studie van maken van 2-3 uur hoor. Er zijn uit boeken volgeschreven. Maar vanmorgen willen we naar een punt toe. Dat u realiseert gewoon beeldig die tabernakel. Want eigenlijk heel veel laat zien van wat wij kunnen doen in Christus. Nogmaals, ik blijf het herhalen, de kracht van herhaling, maar we mogen door die poort die open is voor iedereen. Geen trap, niks, geen slot. Jezus zegt, kom alsjeblieft binnen. Maar wij zullen binnen moeten gaan. En dan kom je bij het brandofferaltaar en dan buigen we diep. Want alles is weggenomen van ons. En als je dan weer weggaat en terugkomt, dan gaan we naar het wasveraltaar en zeggen, je reinig mij. En dan reinigt hij ons. En dan zegt hij, maar er is nog veel meer. Dan zegt hij, kom, kom toch binnen bij me. Kom toch naar binnen. En sommigen schromen. Maar waarom zouden we? Dit is het beeld van God dat we in de tabernakel gezien hebben. En het heilige der heiligen is gescheurd, hè, toen de Heer Jezus stierf. De weg naar God is volledig vrij. De Hebreeënbrief zegt, wees vrijmoedig. En je mag naar binnen komen. Het anker van onze hoop ligt in het heilige der heiligen. Zie ik altijd zo'n ketting naar buiten komen, die hebben we vast. Maar die mag je wel volgen. En dan kom je bij God. Hij ligt daar in het heilige der heiligen. Ik denk dat het de bedoeling is, als je daar in die heilige binnenkomt, dat je volledig van de kaart bent. Allemaal hebben we misschien eens ervaren als je een kathedraal binnenkomt. Zo'n gigantisch grote kathedraal. Kom je in de drukte van de stad en dan kom je binnen, stil. Wow. Het eerste wat je doet is omhoog kijken, waar of niet? Een van de eerste dingen wat je doet. Wow, mama, kijk jongen. Die zijn gek geweest vroeger. Dat denk ik wel eens. Niet te geloven, man, als ze dit neerbouwden. Maar gewoon, en tegelijkertijd, niet te geloven. Moet je voorstellen. Want weet je wat met die deur is van het heilige der heiligen? Of van het heilige? De afmeting van de deuren van de poort, het oppervlak, is exact hetzelfde als het brandofferaltaar. Exact even groot. De uitnodiging en de kruis is exact even groot. Hoort bij elkaar. En nu komt het. De deur van het heilige, het oppervlak, is exact even groot als de poort, als het brandofferaltaar en als het heilige. Alleen hij staat omhoog. Hij is smaller, maar hij gaat de hoogte in. En ik kan me zo voorstellen, sta je voor de tabernakel, dan zie je de poort en dan zie je dat daar. Dan heb je bijna een kruis. En dan moet je er langs en dan kom je binnen en dan word je van, wow, wat een poort. Je hoofd wordt omhoog getild. En dat gebeurt er, broers en zussen, als we werkelijk de tijd nemen om bij God te komen. Het draait niet meer voor ons. Hier beneden is het niet, schrijft Van der Beek in een heel mooi boekje. Maar je hebt gelijk. Hier beneden is het niet. Dat als je letterlijk gaat zitten, dat je in één keer dingen in perspectief ziet. Veranderen de dingen? Niet altijd. Maar je staat anders in de dingen. En als je dan door een dal gaat van diepe duisternis, dan weet je, hij is bij mij. Want die duisternis is dik, hè? Je ziet hem niet. Maar hij staat wel bij je. Staat hij daar? Staat hij daar? Maar hij is bij mij. En je hoeft me tot te spreken. En dan zit je misschien met je ogen dicht in het heilige. En dan denk je van, Heer, ik kan het allemaal niet. Ik kan mijn hoofd niet omhoog richten. En dan mag je daar gewoon in aanbidding zijn, in stilte. Want hij is daar. We eindigen met een psalm van David, psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik. Te verblijven in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. En om hem te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt me in zijn hut, ten dagen van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgen van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op, boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offers met geschal brengen. Ik wil zingen, ja, psalm zingen voor de Heer. Want dat gebeurt er op die plaats. Vanmorgen zegt God dit. Wil je binnenkomen? Je kent het kruis. Het is volbracht. Mag ik jou reinigen? Mag het? Langs het wasvat. Je kan er niet omheen, hè? Eerst langs het wasvat. Jacobus zegt, nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Als je je zonde, en dan komt er een rijtje, aflegt, dat is het wasvat. En dan mag je bij hem komen. En dan zit je daar, en geloof me, dan ga je zelf liederen zingen. En als je dat niet kan, zet je een cd op. Dan zeg je van, Heer, doe het. Ik wil u loszingen, maar mijn hart kan het niet. En dan gaat hij het overnemen. Verander de dingen? Nee, maar uzelf verandert. Uzelf verandert. Laten we een tijd van gebed nemen, gewoon een minuut. waar hij nu kan antwoorden op de uitnodiging die God stuurt. Wil je bij me binnenkomen? Er is een heilige der heiligen. Ik heb je priester gemaakt. Ik heb je het zoonschap gegeven. Ik heb je verlost. Ik heb je de liefde van God in jouw hart uitgestort, zegt de Romeinenbrief. Je bent van mij. Alle zonden die van jou zijn, is opgeschreven, heb ik aan het kruis genageld. Wil je bij me binnenkomen? God onze Vader, dank u wel dat we God onze Vader mogen zeggen. U zei tegen Maria, ik ga naar mijn Vader die ook jouw Vader is. Dat was de eerste keer dat u dat zei tegen een mens. Dat was na het kruis. U heeft, Heer Jezus, via de weg van het kruis, de weg vrijgemaakt om bij uw Vader te komen, bij God. We hebben u gedankt en geprezen voor wie u bent, Heer, in de liederen. En we hebben toen, op het zonder te weten, waren we daar eigenlijk, Heer, het heilige binnengekomen. En brachten we lofoffers voor u. Het is gelezen uit uw woord tijdens de zangdienst. En waren we in het heilige. En lieten we de woorden klinken in de hemelse gewesten. Woorden van waarheid, leven en eeuwigheid. We brachten uw lof en eer toe. En Heer, u bent het licht van de wereld. En als we in het heilige zijn, dan schijnt het licht. En Heer, we hebben het licht nodig. Want de wereld is soms zo duister. De dingen in ons leven zijn soms zo duister. En ik wandel in de duisternis, Heer. Niet omdat ik gezondigd heb, maar de situatie is duister. Maar Heer, dan kan ik zeggen van Psalm 23. Als ik ga door een dal van diepe duisternis, u bent daar bij mij. En Heer, we mogen u ontmoeten. We mogen op een plek zijn, Heer, waar het ook is. Plaats in ons huis. Misschien een kamer. Misschien een wandeling. Misschien een stoel waarop we zitten. Maar dat we mogen luisteren naar u, Heer, en dat we in het heilige mogen komen. Dat we mogen denken aan het kruis en u danken, offer mogen brengen. Lofaanbidding. Dat we onze zon mogen belijden bij u en u vergeeft ons, want u bent rechtvaardig. En u zegent ons daarin. Van alle ongerechtigheid neemt u weg. En dan mogen we binnenkomen bij u. En Heer, dan geeft u vrede die alle gedachten en verstand te boven gaat. Zoals uw woord zegt. Omdat we u danken. Omdat we gericht zijn op u. En Vader, wij willen zo met vrijmoedigheid hier zeggen. We hebben een ketting vast. Die loopt door naar het heilige der heiligen. Daar ligt onze hoop. En we gaan schakel voor schakel gaan we verder. En we bevinden ons in het heilige. We nemen uw uitnodiging aan. Leer ons. Leer ons de komende week, Heer, om uw stem te verstaan, om ook die tijd te nemen. Om gewoon praktisch misschien een tijd voor onszelf te nemen en te luisteren naar uzelf. De tv uit te laten en te luisteren naar uw geest. Het boek weg te leggen en uw woord te hanteren. Niet te praten met anderen, maar te praten tegen u. Heer, wilt ons leren. Wij zijn discipelen en we willen u volgen. Dit vragen we in Jezus Christus. In uw naam. Amen.